krijgen zitten, geloof ik. Het tweede gedeelte, dat wordt door u bepaald, zoals u weet. Zolang het geen persoonlijke vragen zijn, ga u gaan.
Staat er op?
Ja.
Houdt het denken op bij de dood?
Het stoffelijk denken wel.
Het blijft erover.
Het geestelijk denken.
En wat is
het? Het geestelijk denken is een reeks herinneringen die niet consequent en in tijdsvolgorde zijn vastgelegd, maar in volgorde van belangrijkheid. En die dus je voorstellingsvermogen bepalen en daardoor je vermogen om te reageren op de wereld om je heen.
En wat doe je daarmee?
Leven. Als je ooit dood bent, zul je ontdekken, zo leven ben je nog nooit geweest. Maar als je een klein beetje mieze verwachting hebt ten aanzien van jezelf, dan zit je wel in de misère tot je ontdekt dat het niet nodig is.
Doet je ook mieze verwachting?
Huh?
Dat je jezelf niet zo bijzonder vindt. Ik bedoel...
Als je denkt, nou, ik heb toch in mijn leven veel gezondigd. En ja, als ik daar nou maar geen straf voor krijg, dan heb je de straf eigenlijk al te pakken als je dat vasthoudt. Maar als je denkt, ach jongens, we gaan er gezellig op uit. Eens kijken, ook niet alle heiligen staan klaar om halleluja te roepen, want dat lukt toch nooit. Je denkt, nou, ik ga er gewoon eens kijken. Rustig worden, lekker die hele rommel eens vergeten. Hè? Nou, sta je zo op een groene weide, weet je wel.
Maar je zult toch altijd wel dingen hebben dat je denkt, dat gaat ik anders moeten
doen. Oh.
Denk je nu al?
Natuurlijk. Er zijn een hoop dingen die je anders had moeten doen, maar die je niet anders gedaan hebt. Accepteer gewoon wat je bent en wat je gedaan hebt. En bekijk dan rustig wat er verder van terecht komt.
Is dat geestelijk denken dat het hoger denken dat bijvoorbeeld LSB bedoelt bijvoorbeeld?
Waarschijnlijk wel, ja. Omdat het hoger denken dus behoort tot de geest. En in feite de omschrijving is van de reactiemogelijkheden van de ziel.
Maar het lager denken staat ook niet los van de geest.
Het lager denken is een voedingskanaal voor de geest. Maar er zit altijd een hele hoop bezinksel in, dat blijft in de stof achter.
En nu als we dan dat denken via het hoger denken kunnen we dan komen tot schouwen. En dat wil ik u nog even vragen. Het schouwen, wanneer ontstaat dat dan? Moeten we dan het denken achter ons laten?
Ja.
Of speelt dat denken in de schouwen mee?
Nee, het stoffelijk denken niet.
Nee.
Maar wanneer het stoffelijk denken is uitgeschakeld, dan ontstaat een totaalbeeld voor het ik in relatie tot zijn omgeving of zijn geestelijke waarde. En dat wordt dan over het algemeen visueel uitgedrukt. Het is doodgewoon met een plaatje kun je veel meer zeggen dan met een bladzijde geschreven tekst. Dat weet u ook wel. Op die manier kun je dus eigenlijk oneindige hoeveelheden symbolen en werkelijkheden en mogelijkheden kun je verwerken. Gewoon in één belevingsbeeld. Daarom gebruik je dat. Dus de visuele voorstelling blijkt in het hoger denken en dus ook in het schouwen in veel grotere mate aanwezig dan op aarde over het algemeen het geval is, waar de meeste mensen woorddenken kennen.
Ja. En nu zijn er personen in onze cultuur ook die zeggen dus dat ze dus bepaalde fenomenen beschouwd hebben. Ik noem het Rudolf Steiner bijvoorbeeld.
Ja.
Hoe kunnen we weten of dat altijd een zuiver schouwer is geweest? En als het voor mensen met het ik, is het waarschijnlijk niet zuiver.
Er is geen schouwen mogelijk dat niet vermengd is met het ik. En wanneer het wordt uitgedrukt, heeft het bovendien te maken met de karaktereigenschappen en de stoffelijke denkwijzen van de persoon in kwestie. Zodat wanneer je Steiner naar Swedenborg legt, beide hetzelfde schouwende komen tot heel andere omschrijvingen en conclusies.
Hoe kunnen wij dit toetsen op zijn zuiverheid? Of op, ja, wat is dan waar? Een zwaar woord natuurlijk.
Het is een persoonlijke waarheid.
Ja.
En als zodanig is de waarheid van de ene persoon niet een volledige waarheid voor de ander. Dus het geschouwde zal nooit volledig waar zijn, maar het zal altijd voor anderen herkenbare stukjes waarheid bevatten.
Ja. Dus antroposofie, om nog eens even door te gaan, antroposofie is dus eigenlijk ook een levensvisie van betrekkelijke waarde.
Antroposofie is een levensvisie, maar het is daarnaast ook een visie op het kenvermogen van de mens. Antroposofie gaat uit, dat zegt het woord trouwens al, van de mens, de kennis en de inhouden van de mens. En dat betekent dus dat daardoor de visie in zichzelf beperkt moet zijn. En wanneer we dan nog komen tot interpretaties, dan krijgen we als vanzelf alweer een vervalsing, zelfs van die werkelijkheid, zover zij herkend kan worden.
Het geestelijke denken, waar moet ik zoeken dan eigenlijk? Niet in je hersens staan.
Het geestelijk denken ontstaat voor u over het algemeen pas op het ogenblik dat u in staat bent uw eigen denken stil te zetten.
Ja.
En dan blijkt het dus voor u over het algemeen een soort symbooldenken te zijn, omdat datgene wat u dan wezenlijk in uw hoger denken bezit, in symbolen pleegt te worden uitgedrukt, omdat het anders stoffelijk niet te verwerken is.
Dit is helemaal niet met het lichaam te maken. Dus ik moet het dan zien als een soort energie.
Ja, al het denken is een vorm van energie uit de eigen zaak. Maar ja, u kunt zeggen, zie het maar als een vorm van energie. Maar je kunt het misschien beter zo zeggen. Stoffelijk denken is gebaseerd op de doorlaatbaarheid van weefsels, van stoffelijke weefsels, voor bepaalde impulsen. Terwijl geestelijk denken juist is het bestaan van verschillen in energiegehalte tussen verschillende delen van het ik, en het denken ontstaat door de uitwisseling tussen deze punten. Dus het is eigenlijk energie.
Kunt u een paar voorbeelden noemen misschien van mensen die naar uw mening natuurlijk op een boeiende, op een vrij zuivere manier het hogere denken gerepresenteerd hebben?
Ach, er zijn er zoveel die dat ten dele hebben gedaan. En dan kunnen we teruggaan tot de oudheid. En dan vinden we daar profeten bijvoorbeeld, die op hun manier proberen het niet zegbare te zeggen. En we kunnen gaan naar de Grieken, naar de Romeinen, voor een deel zijn filosofen, voor een deel zijn mystici. En ook deze, de man van Tiana bijvoorbeeld, die was inderdaad in staat om geestelijk bewust te zijn en te denken. En daardoor beheerste hij een groot gedeelte van de stoffelijke verschijnselen die voor anderen niet bestonden. Vandaar dat ik kans zag om het ene ogenblik dan met een gebaar wat korrels wierook te gooien in Rome en zo vrijgesproken te zijn. En 10 minuten later met zijn leerlingen heel rustig al in Ostia te wandelen. Terwijl het in die tijd een aardig afstand was om af te leggen. Ja.
U bedoelt Apollonius van Tiana waarschijnlijk.
Apollonius, ja. De man van Tiana.
Was
je
dan zelf
blijven?
Of was dat trouwens een uitdrukking?
Wat?
Was hij het lijfelijk zelf of was het een uitdrukking?
Nee, hij was lijfelijk zelf.
Bedoel.
Nee, hij verstond de mogelijkheid tot transport ook van zichzelf bestaan. Ja. Komt zelden voor, maar hij verstond maar toevallig de kunstje ook.
Ik weet dan nog wel even, voordat dat aquariumstijdperk eigenlijk werkelijk aanvangt, maar ze hebben het er nog steeds over, maar dan zit het er nog steeds in de vissen.
Nee, we zitten niet meer in de vissen. Nee. Het overgangstijdperk is aangebroken in 1961, einde 1961. En de volledige Aquariusperiode is in feite pas rond 1999, maar de overheersing van de Aquarius invloeden is ontstaan in 1985.
Dus
ja,
ik dacht dat het zoiets van 2020 jaar
is. Oh nee, dat is weer iets anders. Dan gaan we kijken dus op welk ogenblik ontstaat de stabilisering. En dan komen we tot de conclusie, na ongeveer 30 jaar, vanaf 1990 gerekend, ontstaat een stabilisatie van de nieuwe mentaliteit. Hierdoor kan een verandering van leefwijze en opvoedingswijze ontstaan. En dan zal waarschijnlijk rond 2170 tot 80, zal dit zover invloed hebben gehad dat de Aquarius werking ook uiterlijk een volledige zichtbaarheid verkrijgt.
Dan krijg je natuurlijk weer een ander tijdperk.
En dan, dan heb je ongeveer 700 jaar, heb je dan nog de tijd. En dan krijg je dus langzaam maar zeker weer andere tendensen, maar die blijven nog ondergronds. Die blijven dan ongeveer 200 jaar zich ontwikkelen. En daarna komen ze aan de oppervlakte en ontstaat er een periode van bijna 300 jaar, waarin dit dus zeer sterk tot uiting gaat komen en we dan een omwenteling krijgen vergelijkbaar met hetgeen we op het ogenblik doen.
Ja, het is toch wel zo dat er een zekere geestelijke evolutie in zit.
Ja, evolutie is het denkbeeld van een mens
die
nog steeds van Darwin uitgaat.
Ja.
Die één ding moet onthouden, Het mooiste van de Darwin is de Darwin tulp.
Mag ik iets heel anders vragen? Als je vanuit uw kant de opdracht krijgt om invloed uit te oefenen op de materie op aarde,
ja, dan kunt u zich daarbij voorstellen dat ik mensen ga beïnvloeden, of dat ik de timing van bestaande werkingen en gebeurtenissen kan veranderen. Ik kan dus lichte beschrijving de tijd tot stand brengen, ik kan mensen beïnvloeden, afremmen of stimuleren. Ik kan daarnaast in enkele gevallen, want het vraagt een enorme ingreep, zuiver natuurlijke invloeden of gebeurtenissen veranderen in hun uitwerking, niet in hun aard.
Moet je zo'n voorbeeld van dat niet.
Nou, laat ik het zo zeggen. Stelt u zich nu voor, er staat een vulkaan op uitbarsten. Wanneer die uitbarsting normaal plaats zou vinden, dan zou daar in de buurt, denk aan Mount Helena bijvoorbeeld, in de Verenigde Staten, zo'n enorme verwoesting ontstaan. Maar ik kan ook een zijkrater doen ontstaan, want daar is een zwakke steen. Normaal zou die worden afgedekt door de hoogkomende lava, terwijl de druk naar boven toe blijft bestaan. Maar als er nou, al is het maar 10 stenen invallen, ontstaat een zijdelingse druk, de uitbarsting vindt zijdelings plaats. Door die zijdelingse uitbarsting wordt een gebied waar inderdaad afbranden hoog noodzakelijk is afgebrand, maar het gebied dat normalerwijze vruchtbaarheid nodig had, krijgt alleen de asregen wat de vruchtbaarheid verhoogt, zonder dat het gelijktijdig te maken krijgt met de hitte en de vernietiging, de stenenregen, die dus bij een normale rechtstreekse uitbarsting het gevolg zouden zijn. De invloed die je daarvoor nodig hebt bedraagt ongeveer een druk gedurende 2 milliseconden van ongeveer 27 meter ton, denk ik, voor dat kratertje waar ik het over had. En dat zou dus betekenen dat ongeveer 100 geesten met voldoende toegang tot hogere krachten in staat zouden zijn om dat gezamenlijk te doen.
Ja, maar je hebt een aantal entiteiten voor nodig, hè?
Ja, natuurlijk.
Maar wie maakt die beslissing dan om daar energie in te gaan stoppen?
Dat is afhankelijk van degene die waarneemt en degene die met het voorstel komt. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Wanneer zo'n voorstel wordt gedaan, dan ontstaat dus een beeld van wat normaal zou gebeuren en wat zou moeten gebeuren. Die twee beelden die zijn voor iedereen te ontvangen die erin geïnteresseerd is. Op grond daarvan zal iedereen zeggen, nou, ik vind dat het gewoon moet gaan, die doet dus niet mee. Een ander die zegt, nou, ik vind dat afwijkende beter, ik wil daar wel met meedoen. En als er nou voldoende bewusten zijn die zeggen we doen mee, dan heb je dus een quorum waarmee je de nodige kracht kunt opwekken en dan gebeurt het.
Is dat ook niet eigenlijk een ingrijpen? Want dan grijpen we altijd al in de natuur in met de spuiten ook en weet je veel, dat zei ook iedereen, dat is goed. Hè? Toen ze pas begonnen te bespuiten, was dat schitterend.
Ja, maar dat komt omdat de meeste mensen niet het totaalbeeld hebben bezien. Een geest kan niet denken in de termen van een enkel product bijvoorbeeld, maar kan alleen denken in de termen van een totaal natuurgemeenschap. Omdat die gemeenschap verweven is, die levenskracht heeft een bepaald patroon, die kun je niet zonder meer vervangen door één deel ervan. En die zal dus niet tot zoiets komen, maar die zal altijd het geheel overziende tot een conclusie komen die in het geheel blijft passen. Dat, je zou het misschien zo kunnen uitdrukken. De eenzijdige benadering van de mens brengt een verstoring van een ecologisch evenwicht. De benadering van een totaal ecologisch probleem echter betekent de mogelijkheid om een deel van het probleem of het geheel daarvan op te lossen door beperkte ingreep.
Maar die entiteiten die zich daar dan afzijdig van houden en dus de natuurlijke oplossing beter vinden, kunnen die dan dat belang niet belangrijker vinden en daar dan tegenenergie tegenover stellen?
Dat komt heel zelden voor, omdat je een groot respect hebt voor iemand die iets wil doen. Bij ons is daadloosheid eigenlijk eenvoudig en je terugtrekken uit een probleemstelling. Als je een positieve oplossing aan hebt te bieden en je weet waarom, dan kun je die natuurlijk gebruiken, maar dan kun je ook overtuigen. En als je dat niet kunt, dan leg je het daarbij neer. Bij ons is democratie niet van iemand moet uitmaken wat er moet gebeuren. Maar het is gewoon, wat kunnen wij tezamen wel? En wat willen wij tezamen wel? En wat willen wij tezamen niet? Als ik zeg, ik wil het niet, en anderen zeggen, ik wil het wel, dan zeg ik, nou probeer het maar.
Nou ja, de ontstaan is niet een machtsstrijd.
Nee, omdat macht eigenlijk bij ons niet belangrijk is. Weet u, een machtsstrijd zou betekenen dat je zou moeten isoleren. Elke machtsstrijd betekent het veroorzaken van een eenzijdige blindheid bij jezelf voor bepaalde facetten van het leven. En op het ogenblik dat je daarmee begint, dan sluit je je meteen af van een groot gedeelte van het leven. Je maakt je wereld te klein. De consequenties daarvan voor het ik zijn dus te groot. Daarom gebeurt het praktisch niet. Het gebeurt alleen in de duistere sfeer.
Dat zit toch niet iedereen in, denk ik. Je moet toch op een bepaald punt staan.
Nou ja, als je het dan probeert, dan ontdek je dat je ineens zoveel kwijt bent, dat je eerst wel eens afvraagt, hoe moet ik nou verder? Ja. En dan kom je tot de conclusie, hey, het is toen gebeurd, dus dat was voor mij niet juist.
Ja. Ja, we hebben het nu gehad over perioden die afsluiten. Dat krijgen wij dus nu ook. Dat de periode ODV, zoals het nu bestaat, ook afgesloten worden. Waarschijnlijk dit jaar.
Dat de uitingsmogelijkheden van de ODV onder zeg maar een centrale leiding ophoudt. Mm-hmm. Omdat de centrale leiding zich bezig gaat houden met andere vaak inspiratieve, maar ook anders in zeer belangrijke aspecten van de menselijke ontwikkeling in de nabije toekomst. En zich moet voorbereiden op een bepaalde reeks grote veranderingen die aanstaande zijn. En dat betekent dus dat we gewoon met mediumiek werk door kunnen gaan, maar dat het niet meer in feite ODV is zonder meer. Het zijn nog steeds entiteiten die met een bepaald medium willen werken en die ook tot de ODV behoren, maar die, laten we het zo zeggen, het doen als vrije tijdsbesteding en niet meer als deel van een taak die ze op zich hebben genomen.
Ja, maar wij zitten hier zo nu. Daar komt dus iets. Een gedeelte, dat is afgelopen. Maar ik stel me toch voor dat wij toch verder gaan op de een of andere manier. Ik doe niet met een medium of zo, maar
u kunt verder
krijgen
gaan
dat. Ja, dat bedoel ik.
En u kunt dat ook met een medium doen als u dat wilt, wanneer u het geschikte medium hebt of kunt vinden.
Ja, dat is wat anders.
Maar het gaat hierom. ODV is een structuur. En die structuur die is in Nederland nu zeg maar een, 70 jaar werkzaam geweest. Hè? Deze structuur houdt nu op als zodanig te bestaan en wordt vervangen door een nieuwe structurele opzet, waarbij andere aspecten komen en heel waarschijnlijk, om verwarring te voorkomen, de naam ODV tijdelijk minder zal worden genoemd. Begrijp je?
Ja, ja.
De beginselen van de ODV blijven bestaan. Ze blijven in de geest vanuit die beginselen verder werken, maar ze gaan niet meer die beginselen op aarde uitdragen. Ze gaan daarentegen proberen andere dingen op aarde te doen die voor de mensen op het ogenblik belangrijker zijn. En wanneer ze daarnaast tijd over hebben en dit willen, kunnen zij ten aanzien van die veranderingen en alle andere processen nog eventueel via een medium ook toespraken houden. Maar de tijd dat woorden alleen het konden doen, zijn wat de gehele orde betreft dus eigenlijk voorbij. We zijn een klein beetje Feyenoord aan het worden. Geen woorden maar dadelijk.
Kunt u iets zeggen over
ik wou nog even een vraag aan vast maken. Ik bedoel, eigenlijk wat ik nog bedoel is, hoe gaan wij hier nu verder?
Zoals u gedaan hebt. Tenzij u geen medium meer hebt.
Ja, nou goed, en we dan, hebben geen medium meer, laten we daarvan uitgaan.
Nou, dan zegt u tegen uzelf en tegen elkaar, nou ja, we willen misschien nog wel eens een keer samenkomen en praten over die dingen. Of we zullen eens gezamenlijk gaan mediteren erover. We gaan uit van de grondbeginselen die de orde ons toch een klein beetje heeft bijgebracht. En we proberen met onze geestelijke kracht en onze andere krachten de mensen te helpen. Ja, om dus evenwicht te behouden en nieuw evenwicht te vinden. En als dat gebeurt, dan krijgen we dus de andere fase van het werk van de orde. Dan krijgen we het inspiratief werken van de orde. Waarbij dus ook dergelijke pogingen dus weer geleid worden. Maar dus niet meer in de vorm van verenigingsverbanden en dergelijke.
En mijn vraag is nog even nog deze. U gaat dus meer in daden, probeert u dus iets te effectueren. Kunnen wij daar ook op inspelen voor te laten gebruiken?
Of ik het ga doen is nog een grote vraag. Want ik wil ook graag weten eerst wat ze van plan zijn voor ik besluit of ik wel of niet meewerken. Ja? En dat geldt voor alle anderen natuurlijk ook. Maar het is duidelijk, we moeten nu een beïnvloeding krijgen waardoor de onevenwichtigheid in de mensen en vooral de hopeloosheid die bij veel mensen bestaat, kan worden verdreven of tijdelijk kan worden opgevangen. En dat zullen we dus proberen te doen door kracht uit te stralen onder meer. En wanneer u daar deel aan wilt hebben en u mediteert in die zin, dan geeft u als het ware uw eigen wezen en krachten aan ons. En omgekeerd, wanneer u in een situatie bent waarin u het doen kunt, dan krijgt u waarschijnlijk van ons de krachten om het te doen.
Ja, het wordt alleen in de situatie waar we nu zitten ons veel makkelijker gemaakt, doordat we hier een vraag kunnen stellen en daar voor ons heel simpel een antwoord op krijgen. Meditatief gezien wordt het een gevoel en wordt het voor ons veel moeilijker om het te vertalen.
Ja, dat ben ik direct met u eens. Maar onthoudt u één ding, dat alle woorden die de orde heeft gesproken, en het zijn er heel wat geweest in al die tijd, gelooft u me dat, uiteindelijk toch steeds een doel hebben gehad om dat innerlijke gevoel voor u benaderbaar en bereikbaar te maken. Dus we hebben nu doodgewoon gezegd, we hebben een werk volbracht. We hebben daarbij een reeks benaderingen gegeven die misschien sommige mensen, soms wetenschappelijk, theologisch of anderszins, tegen de haren in hebben gestreken. We hebben aan de andere kant inzichten gegeven, niet alleen maar in geestelijke zaken, maar wel degelijk ook in het wereldgebeuren, in wat economie en wat allerhand andere dingen zijn. En we hebben daarmee eigenlijk het werk gedaan van een soort volksuniversiteit die het gebruik van geestelijke krachten mogelijk moet maken. En nu komt er een tijd dat we zeggen, met dit werk kun je niet meer verder gaan, want als we weer opnieuw moeten beginnen, dan duurt het een tijd voordat we een medium voldoende ontwikkeld hebben, punt 1. Punt 2, is dat een medium dat in zijn ontwikkeling voor ons voortdurend de volledige bruikbaarheid behoudt, ook een vraag. En dan, wat kunnen wij daarmee bereiken? In de tijd waarin we werken, ging het om kleine groepen die eigenlijk door hun gedachten, hun concentratie en hun uitstraling het onbewuste van hun omgeving en heel vaak van grote gebieden zelfs in de omgeving konden beïnvloeden. Nu op het ogenblik is die beïnvloeding niet haalbaar meer op een vruchtdragende wijze, laat ik het zo zeggen. En is het dus ook niet meer zo nodig om dergelijke groepen in stand te houden. Wanneer dergelijke groepen zelfstandig ontstaan, dan komen ze geestelijk in een verband terecht dat veel sterker is dan zuiver verbaal ooit tot stand kan worden gebracht. En willen de mensen het niet, nou ja, laat ze hun weg gaan, ze hebben een achtergrond gekregen. En met die achtergrond zullen ze ongetwijfeld meer kunnen bereiken innerlijk en voor zichzelf en vanuit zichzelf voor anderen dan zonder ons het geval zou zijn.
Wij hebben hier nogal wat vragen gesteld de laatste 70 jaar, dus als ik het goed begrijp.
Ja.
Zijn er vragen geweest die wij overgeslagen hebben? Die we dus niet gesteld hebben, omdat we gewoon niet begrepen hoe belangrijk ze waren?
Er zijn vragen geweest, ja, waarvan ik denk dat het misschien beter was geweest als ze wel gesteld waren. Bijvoorbeeld, de mens had eens moeten vragen, wat is mijn ik eigenlijk? Daar hebben we heel wat lezingen aan gewijd. Maar niemand is zo ver gekomen dat hij zich af is gaan vragen. Maar als dat ik nou uit zoveel afdelingen bestaat, wat is nou eigenlijk de factor die het tot een eenheid maakt? Buiten de ziel, buiten het beginsel dus. En dat moet toch iets anders zijn? En dan zult u ontdekken dat we dergelijke onderwerpen zelf hebben aangesneden, zijdelings hebben aangesneden in vele gevallen. Maar dat de mensen daarover vreemd genoeg weinig vragen stellen.
Is het moeilijk voor ons?
En nee, maar de antwoorden zouden te lastig kunnen zijn, denk ik. Het is een onbewust, laten we daar maar niet aankomen, want het zou zeer kunnen doen.
Heeft daar niet gisteravond op de televisie die professor Eccles over gesproken?
Nee, ik heb geen tv bij mij, dus. Ja, nee. Het is mogelijk dat hij erover gesproken heeft, dat weet ik ook niet.
Maar ik dacht dat Christen moet die toch uitvoerig over dat ik probleem, ik als verwelkende heb gesproken. Ja. Misschien dat u daar iets over kunt zeggen.
In zijn derde periode heeft hij dat gedaan.
Afgelopen jaar nog wel juist.
Ik heb geen tijd meer natuurlijk om daar allemaal op in te gaan. Hè. Moet ook naar de klok kijken. Maar het wordt onmiddellijk gedaan. En wat is uw constatering?
Maar u hebt er geen tijd.
Ik heb alle tijd met u hier.
Nee, wat voor ons belangrijk is natuurlijk, we hebben nu nog maar een paar maanden waar we dus regelrecht contact kunnen krijgen. Wij hebben veel onzin gevraagd waarschijnlijk. Ja. Het is mogelijk dat men van de andere kant zegt, hadden we dat nog maar kunnen vertellen. Dat kan voor ons ontzettend belangrijk zijn. Niet.
Alles is eigenlijk belangrijk. Dat klinkt heel gek. Veel dingen die onzin lijken zijn belangrijk, omdat ze duidelijk maken uit de schijn van onzin een andere werkelijkheid om de hoek komt kijken dan die welke de mens pleegt te herkennen. Ik zal het heel kort zeggen. Kijk, het is eigenlijk zo. De verbindende waarde van het ik is een bewustzijn waaruit het geheel van de ervaringen, alleen die ervaringen worden getrokken, welke op elk niveau van bestaan gelijkwaardig hanteerbaar zijn.
Op dat moment?
Op dat moment, maar een hanteerbaarheid is een waarheid die in alle sferen geldt en is als zodanig onveranderlijk en tot opgaan in het geheel dus een deel van een bewustzijn waardoor je de werkelijkheid kunt benaderen.
Dat is niet zo gek geloven.
Nee, maar dat is over het algemeen zo. Laat ik het zo zeggen. Uit het geheel van uw ervaringen en de kennis die u op prijs hebt gesteld, blijft veel minder over dan van uw jaarinkomen nadat u alle belastingen hebt betaald. Als u daar 10% van overhoudt als eeuwige waarheid, is het erg veel. Maar die eeuwige waarheid is dan wel toepasselijk in elk bestaan en op elk vlak van bestaan waar u ooit maar u bewust wordt. En als zodanig is dat een waarde die onvergelijkelijk kostbaar is eigenlijk. Juist omdat ze altijd helpt. Laat ik het zo zeggen. Het is een kennis nemen van iets wat anders als een soort onbewustzijn of onderbewustzijn wel in het ego aanwezig blijft. Maar het ego niet mogelijk maakt bewust keuze te doen en daardoor aan een schijn van toevalligheden wordt overgelaten.
Het ingebeurt, zou
ik zeggen. Ja, kun je ook zeggen. Er zijn zoveel termen voor. Vrienden, als u niet erg bent, onthoudt u één ding. Het woord jammer komt van jammeren. En jammeren doet niet degene die een einde maakt, maar degene die het betreurt. Ik zou willen zeggen, Lene, we hebben behoorlijk wat diepzinnigheden hebben we onderling behandeld zo. Ook met mijn antwoorden, maar ja, ik heb geprobeerd om de kern hier en daar toch wel aardig te raken. De enige kern die ik niet raken kan, is de kern die in uzelf ligt.
Ja.
De enige die deze kan raken, bent uzelf. Omdat het raken van een innerlijke waarheid een gevoelsmatige erkenning is, welke tot uiting komt in een verandering van beschouwing ten aanzien van de wereld waarin je leeft, en jezelf waarschijnlijk ook. En ik hoop dat u die proces zo doormaken, maar we blijven voorlopig nog bij het gebruikelijke. Oh ja, er is nog één ding dat ik even kwijt zijn. Er is er net zo gezegd van ja, nog een paar maanden. U hebt nog een verenigingsjaar, zij het een wat korter verenigingsjaar, waarin de orde nog de verantwoordelijkheid voor het geheel van de lezing opneemt. Dus dat wil zeggen dat u ook na januari, de datum van de officiële omstelling, zeg maar ongeveer, dus toch nog leiding ontvangt. En ik wil u er nu bij zeggen dat degene die deze leiding voorlopig blijft behouden, ondanks alles Altheus zal zijn, want dat is ook besloten.
Dat Altheus
wel. Altheus is degene die ook altijd de voorwoorden schrijft voor het begin van het nieuwe jaar. Huh? Altheus is dus een van de hogere leiders die besloten heeft dat alle aangegane verplichtingen, niet alleen hier, ook in andere landen, volledig moeten worden afgewerkt, omdat dergelijke verplichtingen vaak zijn aangegaan voor het ook voor ons wat onverwacht komende besluit om de werkwijze geheel te veranderen, dus was genomen. Ja? En als de geest niet betrouwbaar is, wie moet dan wel zijn?
Heeft de Witte Broederschap daar ook nog iets
De Witte Broederschap heeft daar niets aan, die heeft die verandering ongetwijfeld juichend goedgekeurd, want wilde ze al een hele tijd. Wij wilden het alleen nog niet. Maar nu, gezien die laatste bijzak en al wat ermee samenkomt, de interpretaties die we uiteindelijk daarvan hebben gekregen en de belevingen die daar weer het gevolg van zijn geweest, is dit besluit dus ook door de orde genomen. Maar zegt de orde, wanneer ik iets beloof, dan moet ik het ook doen. En wij hebben beloofd om een aantal bijeenkomsten dus te houden en te zorgen dat hij de sprekers onder onze controle zou blijven bestaan. Dat zullen we dus doen. Maar, zegt ze erbij, de naam Orde der Verdraagzamen als basis voor dit geheel zal dan niet meer gebruikt worden door ons.
Nee.
Dus eigenlijk heeft ze een probleem. Goed, nou weet u dat ook allemaal. Want ik blijf ook door qua bloemen. U ziet dat de geest heeft nog veel met de mens gemeen, hè? Dus als je naar uzelf kijkt, u kijkt naar mij, verschillen zijn niet zo groot. Zullen we eindigen met een korte improvisatie? Wat voor woorden? Het woord?
Tevredenheid.
God. Ik.
Zelfbeheersing.
Ja. Als ik God in mijzelf erken, vervult mij een tevredenheid. En is de zelfbeheersing niet een streven, maar een feit dat vloeit uit de God die in mij leeft. Ja, dat is nog waar ook. Men spreekt mij van God. Van oneindigheden ontvlucht men niet daardoor het eindige bestaan, de noden van een heden dat men moet ondergaan en voor zichzelf niet dragen kan, zodat de ontevredenheid de mensen in feite door het scheppen van steeds meer goden lijkt. Als ik zoek naar een werkelijkheid en in mijzelf wil treden, dan behoef ik niet mijzelf meer tot een aanvaarding te overreden van wat mijn schepper wil en wat mijn schepper is en wat mij wel gegeven wordt en wat mij als gemiste dragen toch is opgelegd. Dan vind ik in mijzelf nog slechts het recht tot zijn en vrede die zo uit mijzelf bloeit, tevredenheid die verder groeit totdat ze heel het zijn omvat en ik uiteindelijk zeggen kan: bestaan is zegen, is mij kracht. Al het andere wat ik ondergaan is waan die lang vergaan zal zijn, terwijl mijn zijn nog voortbestaat en uit zichzelf een krachten put van één werkelijkheid die ik nu niet vinden kan. Waaromtrent ik nu mijzelf nog misleid, omdat ik in mijzelf nog niet aanvaarden kan het weten omtrent zijn, de noodzaak van bestaan en van de macht en kracht die in mij zijn gelegen en zo tevreden voort kan gaan op mij gegeven wegen. Maar eens blust in mij de tijd en zal ik God, zoals het heet, dit al dat alomvattend ooit bestaat, diep in mijzelf ondergaan en deel zijn. Al wat is geweest en wat nog zal bestaan, vloeit samen tot het ene zijn. En waar ik mijzelf nu dan wijd aan al wat zo mij deel geworden is, ken ik tevredenheid, ben ik verder voor het bestaan. En als een ik de vreugden van het zijn beleef en ben en toch niet meer het alles ondergaan. Misschien kunt u het daarmee doen. Hè? Ja, je moet er maar wat van maken als je een paar woorden krijgt. Vrienden, ik zou u nog een aangename zomer willen toewensen. Tot het zover komt, nou ja, een beetje pappen en nat houden, maar de zon is op komst. Dus u krijgt het ook nog wel eens warmer dan u eigenlijk prettig zou vinden. Maar dat duurt nog even, dus op het ogenblik is het nog een zalige verwachting. Koester u daarin. En voor de rest, zoek in uzelf naar het vermogen tot aanpassen. Dan zult u ontdekken dat het al uiteindelijk een sterretuin is, waarin het heerlijk is te dwalen. Goedenavond.
Bedankt.